Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze vroege zondagmorgen, mooie dag in september, bij Hour of Power. Ik weet niet hoe je nu zit te kijken, misschien nog wel licht te kijken in bed of aan de keukentafel zit of op weg bent naar de kerk. Of dat je iemand bent die denkt van interessant dat programma, met de kerk heb ik niks, maar ik ben wel op zoek naar wat het leven te bieden heeft. Nou, daar hopen we een antwoord op te geven, ook in deze uitzending. Zo gaf God ooit aan Mozes de 10 geboden. En die 10 geboden zijn heel belangrijk, ook nog op de dag van vandaag, 4000 jaar nadat ze gegeven zijn. Ik praat daarover met de vicepresident van de Rotterdamse rechtbank en politica Flora Lagerwerf-Vergunst. Flora, goedemorgen.
Goedemorgen.
10 geboden, ja. Interessant onderwerp.
Ja, prachtig. Ja.
Wat, hoe zei je de 10 geboden?
10 beloften die God ons heeft gegeven.
Ja, kun je dat ook als rechter zeggen?
Zeker.
Oké. Okay. Ja. We gaan, dominee Schoelen gaat spreken over een heel deftig woord. Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken. Mm-hmm. Met andere woorden, niet vloeken. Dat lukt wel.
Dat gaat vandaag wel lukken. Ja, dat zal maar weer doen.
Ja, want vloeken, dat is eigenlijk, als je dat doet, zo stom. Het is een gebrek aan woorden. Verder praten we in Hour of Power, althans in de kathedraal, met het echtpaar Berger, Steve en Sarah. Ze hadden een lievelingszoon en verloren hem op 19-jarige leeftijd bij een ernstig ongeluk. En nu, in herinnering aan hem, zijn ze iets begonnen in een van de armste republieken van Latijns-Amerika, de Dominicaanse Republiek. En wat, dat hoor je zo meteen. En veel muziek. Prachtig klassiek stuk van getalenteerde jongelui. En het koor van de christelijke titel, het jongerenkoor, zingt over de 10 geboden. En dominee Schoelen spreekt erover. Nou, ik hoop dat het een waardevol uur wordt. Hour of Power.
If you need a lift today, you've tuned to the right program. Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
We are so glad that you are here today. I believe that God whispered in your ear and said, child, come and hear and feel my touch today. And you responded and said yes. So God bless you. We're glad you're here.
This is a lay down time and the lift up time. Hmm. A time to lay down the tensions,
the burdens,
the sins,
yeah,
and the unfulfilled hopes, and the time to take up the faith that he is in charge.
That's a great, great message, Dad. So turn around and shake hands with somebody and say to them, God loves you and so do I.
Come to a place that you have done where you can see it, mm-hmm. The presence of God in the faces, in the eyes. Yeah. Come to a place where you can hear it, mm-hmm. The presence of God in the voices, mm-hmm. And in the laughter and in the music. Come to a place where you can lay everything down before him and be blessed. For this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, Lord, we lay down in humility, mm-hmm. Our mistakes, our sins, our shortcomings. And we lift up our heart again,
yes, Jesus.
And our minds to believe. And to know that we will be stronger and better people when we walk out of here this morning because we have spent time with the Lord in his house. with his people. Amen.
Amen. So now hear the account of how the tablets of the Ten Commandments were given to Moses, as recorded in the book of Exodus, chapter 34. So Moses chiseled out two stone tablets and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lord had commanded him, and he carried the two stone tablets in his hands. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving. Moses bowed to the ground at once and worshiped. Lord, he said, if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us. Then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Obey what I command today. Then the Lord said to Moses, write down these words, for in accordance with these words, I have made a covenant with you and with Israel. Moses was there with God 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments. When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. This is the word of God. Choir and orchestra. Well, I am really, really eager for you to meet and to hear the story of a wonderful couple, Steve and Sarah Berger. Steve is a founding pastor of a church in Franklin, Tennessee. Grace Chapel is the name of his church. And their son Josiah went unexpectedly to be in heaven on his 19th birthday. And through their pain, and they have a passion for heaven like never before. And they are here to share with you what they have learned. And they've written this book, Have Heart, Bridging the Gulf Between Heaven and Earth. And please welcome with me Steve and Sarah Berger. Steve and Sarah. Thank you. Sarah, Steve. Well, this is a painful journey for you. Very unexpected. What happened?
Well, August 11th, 2009, we got the phone call that no parent ever wants to get. And that is that your son's been in a terrible car accident. We went to Vanderbilt University and were given no hope. But being people of hope, we didn't listen to the doctor's report right away. Trusted God for a miracle for 72 hours. And then on Josiah's 19th birthday, we honored his wishes to be an organ donor and to give life. And so on his 19th birthday, we officially released him to heaven.
And he was just getting ready to start at the University of Tennessee. Is that right? He was going to be a freshman there. Mm-hmm. You were beginning to talk about, you know, him coming back for fall and his first trip back home. So this was so unexpected. So the organ donation, how many lives were saved?
Well, the doctors told us that 77 lives would be, which was an interesting number to us, by the way, 77 lives would be benefited, and 5 lives would immediately be saved.
Wow. Yeah. Wow. Amazing. That's an amazing story. So as a pastor, as parents, how did Josiah's homecoming, how did that impact you?
Well, I would say we knew enough of the truth going into this journey that we had full assurance that Josiah was really home.
Yeah.
That he was where we're all living to get to that place. So we didn't believe lies or let culture begin to dictate what so many of us, even as church members, get sucked into, that Josiah is dead and you'll never see him again. And what we tend to embrace in culture that's entirely contrary to the Word of God. We knew that Josiah's in heaven. He's totally more alive than we are. And that's the truth of the gospel. So we embrace that at the onset of this journey.
Do you find that a lot of Christians have a hard time even accepting this and moving along with this, even after you share it with them?
I don't find that people have a hard time. I find that people have a hopeful time. It's like, you know, every great reformation throughout church history, it's based on what's always been there.
Right, true.
And
right.
So with our, you know, we're hoping to have kind of a heaven reformation and just allow people to see what's always been there. And so when we share the truth of the scripture, it brings hope and healing. And so we're thrilled to watch people respond. You can literally watch people's countenance change as they start to really get a hold of the hope and healing that's in the Lord Jesus.
And isn't there a Bible verse that says, in the twinkling of an eye?
Right. 1 Corinthians 15. Yes.
Your belief, I'm sure, is mine, is that Josiah, in a twinkling of an eye, was brought home.
Right.
And is home.
To be absent from the body is to be present with the Lord.
Yeah.
And that's just the truth.
You talk, Sarah, in your book about how you did an in-depth study of that one Bible verse. Could you want to talk a little bit about that? Because I thought it was so important.
Sure. I one day just felt compelled by the Lord to get in my Strong's Concordance and really dissect that simple verse. And the truth of it, in just the simplicity of reading it, should be enough to be absent from the body, is to be present with the Lord. But when I delved into it farther, I discovered that to be present, present means to immigrate. And to be, to be absent means to immigrate, and to be present means to be in one's homeland. So to immigrate from your body is to be in one's homeland with the Lord. That's the literal meaning of that scripture. And so the Father gave me this perspective of, you need to look at this as if Josiah lives in another country. And that's that bridging the gulf between heaven and earth. It's not so far away after all.
Heaven, Israel.
Absolutely.
And our loved ones who know Jesus, who are no longer here on earth, are very much alive today in heaven.
Absolutely.
That's the message of your book, yes?
Absolutely.
Yes. And it is a hope-filled message. And coming from parents like you who've gone through that painful journey, you still miss Josiah. Every day, I bet.
Miss is an inadequate word. It's the word we have to use, but miss is inadequate. I ache for my son. However, I rejoice because I know where he is. I know he's not lost. I know he's not dead. And I can't wait to see him again. That's the hope of Jesus Christ.
Now, you are continuing the memory of Josiah here on earth through Josiah's house. Tell us a little bit about that.
We're thrilled about that. Josiah had a heart for missions and for Latin speakers, traveled around and went with me to Mexico, Ecuador several times. And so we do work in the Dominican Republic, and there are some homes being built right now, referred to called Josiah's House. And they're for boys who are homeless and in need of love and support. And so Josiah's House in the Dominican Republic is part of his ongoing legacy, and we're thrilled about that. All of the proceeds from the book go to the support of Josiah's House, and we're thankful.
So Josiah's homecoming brings a home to boys here, homeless boys here. Amen. Thank you, Sarah.
Thank you so much.
Thank you,
for the
Steve. God bless
it's
you.
An honor.
Thank you. Steve, yes, thank them.
I'm on Mount Zion.
En dat was het jongerenkoor van de Crystal Cathedral. En ze zongen enthousiast over de 10 geboden die ooit aan Mozes werden gegeven, maar vandaag nog altijd even actueel zijn. En over dat onderwerp en vele andere praat ik vanmorgen met mijn gast. Het is Flora Lagerwerf-Vergunst. Ze is een politica, een hele bevlogen politica, maar ook rechtercommissaris geweest bij de rechtbank en nu zelfs vicepresident. En een hele strenge, geloof ik. Maar recht is recht en krom is krom. Goedemorgen, Flora. Is dat zo?
Goedemorgen, Jan. Recht is recht en krom is krom. En of ik streng ben,
dat wordt
ik denk
gezegd.
Het wel een beetje.
Ja. Je hebt een topfunctie bij de rechtbank. Vicepresident, dat staat gelijk aan de functie van rechter. Wat houdt dat in?
Vicepresident is een rang boven de rang van rechter. Maar in principe doe je hetzelfde werk, alleen wat moeilijke zaken.
Is rechtspreken moeilijk?
Ja. Ja. Ja, ik vind het wel heel moeilijk. Omdat je een beslissing neemt die het leven van andere mensen heel diep raakt. Ja.
Wat was je moeilijkste beslissing?
Wat ik een hele moeilijke beslissing heb gevonden, was een meneer die had al een keer zijn eerste echtgenote om het leven gebracht. Had daar heel lang voor gezeten. Was vrijgekomen en daarna opnieuw getrouwd. En had een poging gedaan. Hij had in ieder geval getracht zijn tweede echtgenote te wurgen. En hij was zelf daarmee gestopt. En toen was de juridische vraag, ligt daar nou echt een wil van die meneer aan ten grondslag? Zo ja, dan is het geen poging en dan moet je hem vrijlaten. En zo nee, nou ja, dan krijgt hij TBS, dan moet hij heel lang zitten. En uiteindelijk heeft de rechtbank ervoor gekozen om te zeggen nee. Het werd dus ook een vrijspraak en het Hof heeft dat later ook gedaan. Maar dat vond ik een hele moeilijke beslissing.
Ja. Dat was een hele serieuze belevenis. Maar maak je ook nog leuke dingen mee? Heb je nog leuke anekdotes in de rechtbank? Ja. Of bestaan die niet?
Ja, ja. Soms is het toch wel heel erg leuk. Mensen denken dat het een heel zwaar beroep is. Ja. En dat het alleen maar kommer en kwel is. Maar je kunt ook wel echt lachen, moet ik zeggen.
Ja.
Met name als rechtercommissaris. Dan zit je heel dicht bij de mensen. Dan komen de mensen op je kamer. Je zit ook niet in toga dan. En ik kan me een meneer herinneren dat de pakketpolitie kwam vertellen. Hij is zo wild in het cellenblok en we willen er eigenlijk bij zitten. Nou, dat was mijn eer te na. Ik zei, dat gaan we dus niet doen. Ik kan die meneer echt wel aan. En die meneer kwam binnen en eigenlijk na 10 minuten ging hij lachend weg. En hij bedankte me voor het feit dat hij 14 dagen mocht blijven.
Zo makkelijk is een lammetje.
Ja.
Is dat jouw uitstraling?
Ja, ik probeer het wel luchtig te houden. Natuurlijk afhankelijk van de soort zaken. Hè. Nu doe ik familierecht. En als je dan moet beoordelen of een kind uit huis geplaatst wordt of niet, ja, dan valt er niet heel veel te lachen. En dan kun je het ook niet luchtig houden.
Want als je nou Nederland als rechtsstaat bekijkt, zijn we dat nog? Nogmaals, heel veel mensen, ik ook een beetje, twijfelen wel of die rechtsstaat nog wel een rechtsstaat is. Want het leeft voortdurend van wat voor het gevoel krom lijkt, oneerlijk. Criminelen die niet achter de tralies verdwijnen, agenten die optreden en vervolgens op non-actief worden gezet. Mensen die een boef vangen en in elkaar slaan en vervolgens zegt de boef, hé, ik ga gezellig wandelen. En degene die de boef heeft gepakt, die mag de gevangenis in. Is Nederland nog een rechtsstaat of zijn we het kwijt?
Het zou ongetwijfeld zo zijn dat er in de rechtspraak fouten worden gemaakt. Ik denk dat we daar ook niet voor weg moeten lopen. Maar het zijn verhalen die niet gestoeld zijn op het algemene beeld. Wat ik zelf altijd toch wel heel aardig vind, is dat het vertrouwen bij mensen wat leeft over de rechtspraak groter is bij de mensen die zelf in de rechtszaal zijn geweest. En dan maakt het niet uit of ze voor een familierechtszaak komen of een strafzaak, dan mensen die nog nooit in de rechtszaak zijn geweest.
Ja.
Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de rijdende rechter, hè, Frans Visser, mensen zijn er heel enthousiast over. Maar zo gaat het ook heel vaak in die rechtszaak. Maar daar komen die mensen niet.
Okay. Je bent senator geweest in de Eerste Kamer. Je hebt als een van de weinige vrouwen tussen al die statige mannen gezeten in de groene bankjes. Ja. Was dat leuk?
Ja, het was heel bijzonder. Mooie ervaring.
Ja. Ja. Waarom?
Je zit heel dicht bij het centrum waar toch veel gebeurt. Je weet dingen daardoor die andere mensen niet weten. Met name, ik ben lid van de ChristenUnie. En zat dus toen ook namens die partij in de Eerste Kamer. 3 van de 4 jaar dat ik daar zat, zat de ChristenUnie in het kabinet. En daardoor was je op de hoogte van dingen die andere mensen niet wisten. En dat is boeiend.
Het jongerenkoor in de Christelijke Cathedral zong net de 10 geboden. 10 geboden worden door veel mensen gezien als verbodspotjes bij wegen die je wil ingaan. En dan staat er ineens, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Zie je dat ook zo? Of zie je de 10 geboden anders?
Weet je, er staat inderdaad, gijzelt niet. En dat klinkt inderdaad als die verbodsbordjes, zoals jij dat zegt. Maar er staat nog iets meer. Er staan ook beloften achter. En in moeilijke taal, zoals het in de Bijbel staat, opdat het u wel gaat. Dus dat betekent, God geeft die geboden niet om de mensen dwars te zitten, maar om ervoor te zorgen, als ze dat houden, dat ze een gelukkig leven hebben.
Ja.
En je kunt het eigenlijk ook heel makkelijk omzetten in onze tijd. Je zult niet stelen. Dat vinden we toch eigenlijk allemaal. We vinden het heel onaangenaam als er een inbreker is geweest. Je mag niet doden. Nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet eens uit te leggen. Je mag niet echt breken. Nou, de situaties die ik zie in de rechtszaak, dat zijn geen situaties waarin die mensen blinken van geluk. Dus je ziet, als je dat toch doet, dat dat je niet gelukkig maakt.
Je bent een, mag ik het zo zeggen, een carrièrevrouw. Die dromen altijd. Dus wat is jouw droom?
Mijn droom is, en dat is eigenlijk altijd geweest, dat ik me blijf ontwikkelen. Dus dat ik altijd werk doe waar ik voldoende uitdagingen zie. Ja. Daar word ik gelukkig van en daar haal ik energie uit.
Ja. Nog één keer terug naar die rechtsstaat, waar mensen zich terecht zorgen om maken. Hoe zie je onze rechtsstaat zich ontwikkelen en hoe verhoudt de Nederlander zich tot die rechtsstaat?
Ik ben niet heel gelukkig over recente ontwikkelingen. En dan heb ik het over ontwikkelingen van de laatste 10 jaar. Ik vind de rechtsstaat iets waar we ontzettend zuinig op moeten zijn. Recht is bedoeld om het samenleven tussen mensen te ordenen. Nou, de verschillen tussen mensen worden groter, hè, doordat er ook andere bevolkingsgroepen in toenemende mate in Nederland wonen. Het recht biedt de mogelijkheid om ieder mens zijn leven inricht zoals hij wil, tot aan de grens dat je een ander raakt. En als meerderheid van de Nederlandse politieke partijen zegt, nou, bepaalde minderheden mogen niet leven zoals ze willen dat ze leven, dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Dan denk ik toch heel concreet aan populistische partijen in de politiek. En dan noem ik niet één specifieke partij, maar ik vind dat die invloeden ook bij andere partijen aanwijsbaar zijn. En ik denk niet dat het land er op die manier beter van wordt.
Toch stemmen veel christenen die partijen, dus dat vind je erg.
Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik bedoel, in de Bijbel staat, en ik geloof dat ik het niet helemaal goed zeg, dat Jezus zegt, wat je niet wil dat er bij jou gebeurt, doe dat ook bij een ander niet. En als dat je uitgangspunt is in het leven, dan zou het anders gaan.
Wat maakt jou emotioneel? Want je komt zo over als...
Ja, dat raakt me wel. Ja, dat raakt me echt. Ik maak me daar zorgen om en ik verbaas me er ook over. Ik heb juist heel recent een interview gelezen tussen de directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie enerzijds en van GroenLinks anderzijds. En die meneer van GroenLinks die zegt gewoon, als je een bepaald standpunt niet kunt relativeren, en ons christelijke standpunt dat relativeren we niet, dat is onopgeefbaar voor onszelf, dan doe je niet serieus mee in het debat. En dan denk ik, hoe haalt die man dat in zijn hoofd? Volgens mij kan hij zijn eigen standpunt niet relativeren.
Ja. Ja.
En ik vind dat dus ook heel fundamentalistisch. En sociologisch zie je ook dezelfde verschijnselen.
Ik ga er nog met jou over doorpraten, maar in het programma zou dat te ver gaan. Ik ben ongelooflijk blij dat je hier vanmorgen wilde toelichten hoe we ervoor hangen als Nederland en de rechtsstaat. Ik geef je dit boek mee, Geloof in God die in u gelooft. En dat gaat helemaal over de 10 geboden die dominee Schuller heeft behandeld in de Christelijke Cathedral. Het geheim van zelfrespect. Volgens mij hebben we dat geheim
wel ontdekt. Dankjewel, Jan.
Ja. Vind je het belangrijk dat dat ook behandeld wordt? En wat
heel
vind je
belangrijk.
Van de uitzendingen?
Ja, prachtig. Prachtig uitzendingen. Ja. En ik hoop dat heel veel mensen kijken.
Dat doen ze. En ik wil jou nog wat meegeven. Want ik zie dat je niet zo om je nek hebt hangen. Dit is een prachtig medaillon. Gebaseerd op een bijbeltekst. Je ziet het hier. De goede herder met zijn schaapje op zijn schouder. Vind ik zo'n prachtig beeld. Want zo is het. En op dit medaillon staat, ik ben met je al de dagen van mijn leven. Dus
oh, dat
hoop
is
dat
heel
je
mooi, Jan.
Af en toe in de rechtbank zal dragen.
Dat is mijn lievelingstekst.
Hè?
Dat is mijn lievelingstekst en dat wist jij niet. Heel bijzonder.
Nou,
dankjewel.
Oké. En dat was Flora Lagerwerf Vergunst, politica en rechter. En ik hoop dat ik nooit voor jouw hoofd te komen staan.
Ik hoop het ook niet voor je.
Wat we wel hopen is dat u aanwezig bent op 1 oktober op onze jubileumbijeenkomst. Dan bestaat Hour of Power Nederland 12,5 jaar. En we zouden het ongelooflijk fijn vinden als u allemaal naar die prachtige kerk in Gouda komt. De Sint-Jan met die gebrandschilderde ramen die zo beroemd zijn. Maar het programma, dat ligt er ook niet om. En we laten u graag zien, en jou graag zien, wat er komt en hoe jij of u er komt.
Op 1 oktober viert Hour of Power Nederland haar 12,5-jarig jubileum. Dit was niet mogelijk geweest zonder onze trouwe donateurs. Het is een mijlpaal in onze geschiedenis en we willen er graag op een bijzondere manier bij stilstaan. Daarom organiseert Hour of Power een prachtig jubileumconcert. We zouden het geweldig vinden als u daarbij aanwezig bent. De muziek is in handen van diverse muzici. Eén naam willen wij u niet onthouden. Mindy Kim, topsopraan van het Crystal Cathedral Corps, komt speciaal voor dit jubileum naar Nederland. Wij verrassen u graag met haar bijzondere bijdrage en natuurlijk maken koor en orkest het muzikale plaatje compleet. Speciale gast deze avond is Anne van der Bijl, ook wel bekend als God Smokkelaar. Hij inspireerde ons met het thema van dit jaar en ook dit jubileumconcert, Ik ben met u. Ook Joop Godmers vertelt hoe hij als zware crimineel door God in zijn nekvel werd gegrepen. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 1 oktober naar de Sint-Janskerk in Gouda. Wij nodigen u van harte uit. De hoogte van uw toegangskaart bepaalt u zelf door middel van een jubileumgift. U mag zelf invullen hoeveel dit is. Kijk voor uw plaatsreservering of meer informatie op www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
My folder, plenty of pages in here, and in preparation for Sunday mornings, I write my thoughts and bring them up here. But I woke this morning, not unusual for Saturday night, at about 2 o'clock. And then I think and prepare in prayer for my message, my words to you. And I was moved to rise from bed and write other words. And so here's the yellow tablet and my ballpoint pen writing. And the third commandment, take the name of the Lord your God, not in vain. No. The name of God, what is it? Like it is for you and for me. The name is who you are. People know you for words that you have spoken and for work that you have done. And that's who you are. Your name becomes the incarnation of your words and your work. So how can we break the commandment of God? Well, obviously, by profanity. It's this commandment that a few thousand years ago, caused religious leaders to issue the order that religious people are not to use profanity. And profanity became an anti-cultural term, so that even today profanity is still recognized, even by the secularists, as something less than the best. It should motivate us to create a vocabulary of adjectives and adverbs and nouns that honor our fellow society members. The third commandment, take not the name of the Lord thy God in vain. How can we break this commandment? We break it then, obviously, when we use profanity and our vocabulary becomes rude and cruel, unintelligent, and abusive. So one way to keep it positively is to try to keep working on our vocabulary as we go along through life, which most of us probably don't do. We just have a vocabulary. It seems to get us by, and we don't try to bother with new adjectives or adverbs. How can we break this commandment? We break it by personality also. When we allow ourselves to develop a personality that does not honor God, but embarrasses him by how we treat our fellow human beings. If I can summarize it in a sentence, which I wrote here, it's lack of reverence for the sacred. And in the conflict in life between the sacred and the profane, and we must understand that we are always torn in that, knowingly or unknowingly, there is the sacred and there is the profane. And in the conflict between the two, we, in all that we see or hear or feel, in the cultural conflict in society, we must maintain reverence for the sacred. In our society, in our day and age especially, the widespread profanity in the use of sex is enough to greatly dishonor the Lord, who created the fabulous potential of sex for love and relationships, for the bearing of children, and the happiness of marriage. That's the sacred. Turn the secular into the sacred. Turn the sacred into the secular. What is the positive challenge of this community, of this commandment? Is to sense and see that all the time in this world, while we're eating and living and breathing, there is around us a pressure that would draw us away from God until what is sacred just becomes secular. And then we're in trouble, but we may not know it. So the call to the companion, to this call of this companion, is to see God in the secular. The name of God, it's not just a word like God and Jesus and the Lord. It's nature around us. That is God's work. It is God's wonder. It is God's word. So we respect him in nature. We respect him in the living plants, the stars in the sky. It is seeing that life is all a reflection of God. Whether you see it or don't see it, it is God around us. And we must have a reverence for life and all that's in it. Then we embrace the name of God in friends, in people, in fellow human beings. All around us, in every living creature, God is alive, constantly, always. And so, taking not the name of God in vain means don't embarrass people. They're the name of God. Don't shame people. Honor them. Uplift them. It's what we try to do as a focus in this ministry of bringing dignity to fellow human beings. Then the secular life becomes sacred, and we are worshiping God in the process. And that's why we invite you to accept Jesus Christ in your heart. Here's what happens. Your attitudes do change. And more than you're aware of, you are changing from a purely secular person to a sacred creature. That you are becoming an instrument in God, looking through you, listening through you, touching people through you, helping people, inspiring people, encouraging people through you. So you, a secular person, becomes a sacred person. You become a part of the image of God in society. Yes, your personality is transformed when you really ask Christ to be Lord of your life. You turn from a secularist to a sacred creature. So we invite you to take Christ into your life, as we say, as Lord and Savior. And I think it's relatively easy for people to accept Jesus as their Savior. You carry enough of guilt with you that you want forgiveness of sins. You have enough anxiety about what happens after you die that to accept Jesus as your Savior and be there to bring you to heaven is relatively easy. What's tough is to make him Lord over your life so that he becomes the subconscious power within you, affecting your attitude toward people and the words of your conversation and dialogue. Take not the name of the Lord thy God in vain. Take God seriously, and you do that by embracing Jesus as your Lord and as your Savior. And then simply ask the question, what would Jesus do? What would Jesus say? What look would Jesus carry on my face? What words would Jesus like to have me drop? Let him become Lord over your life. Wherever you are, behind the wheel of the car or a passenger, at work or play, positive fulfillment of this commandment comes when you accept him as Lord. Take the name of God seriously. He will bless you, first of all, with a wonderful sense of humble pride. And you'll be filled with self-respect when you feel the Spirit of Jesus smiling and talking and looking at people through you. I remember when Dr. Peel first preached for me in the Orange Drive-In Theater. If you don't know what a drive-in theater was, you're too young. But that was our first church for 6 years. I'd climb a stepladder, get on the tar paper roof, stand on top of the snack bar rooftop, and talk to you in your cars. And then I invited Peel to preach for me in the drive-in theater. And he said yes, which kind of surprised me. He came and we walked up and we stood on that tar paper rooftop and we looked at a packed crowd of cars. And I introduced Dr. Peel. And he came up and he said, "Well, if Jesus was here, what would he tell you? What would his sermon be? Would he tell you what a sinner you are and probably point out some of your guilt?" I think at that point in my life, I hadn't matured. And I maybe nodded my head yes. Because we got a pack of sinners here this morning, that's for sure. Then Norman said, "No! I don't think he'd tell you what a sinner you are. He wouldn't have to. Deep down in your heart, you already know that. What he would tell you is, follow me, and I will make you fishers of men. And you will be the light of the world, salt of the earth, really good people. Come to me." As you can tell, the passion I say it, I've never forgotten that sermon or the man who gave it. So if Jesus were here today, would he tell you you're a sinner? No. So Jesus was going through the city of Jericho. He saw this one man hanging from a branch of the tree. It was one of the town's most notorious, infamous persons. He'd heard about Jesus, but didn't want to be seen running to hear him. He found out which way Jesus would be walking, and he climbed up in the branch of a tree. Hidden behind the leaves, he watched this Jesus come. And then he watched Jesus stand still and start to talk to the people. And then he heard Jesus suddenly stop talking, threw his shoulders back, lifted his head, looked into the branches, saw Zacchaeus, said, "Zacchaeus, come down, for I'm going to your house today." Instead of throwing out the guilt and the sins of this man, he honored him. The way to reach people is not to accuse them and cause them to be reminded of their badness, but to honor them by saying you're invited to join my family. I belong to a wonderful family. It's called the church. I invite you to become a member of my family. God loves you. So do I. And you will be taking God's name seriously. Let us pray. So, Lord, we've come to the place where you live and are there every Sunday before we get there. And here, O Lord, are people whose minds are changing. They're making a decision to become a Christian this morning, to follow Jesus now and the rest of their life. Hallelujah. Bless you and keep you in your going out and in your coming and in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before him in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life forevermore. Amen.
Wij gaan afscheid nemen. Volgende week hoop ik te praten met Rob Favier, muzikant, zanger. Komt ook, heeft hij beloofd, hier zingen en spelen met een aantal mensen. Dus het wordt druk hier. En hij is in India geweest en doet daar fantastisch mooie dingen. En verder hebben we een wolk van activiteiten de volgende maand bij Hour of Power. Allereerst, en u en jij hebt het al gezien, ik hoop dat je aanwezig bent. 1 oktober in de Sint-Jan in Gouda onze jubileumbijeenkomst naar aanleiding van ons 12,5-jarig bestaan. In de Bijbel staat 4 dagen, dat doen we dan ook uitbundig met mooie muziek. Anne van der Bijl komt spreken. Kortom, het wordt een hele bijzondere bijeenkomst. En dan, als ik kwalijk neem, dan vertel ik dat toch even. Ik ben ongelooflijk blij om samen met de jonge dominee Robbie Schuller 12 dagen door Turkije te trekken in de voetsporen van de apostel Paulus. Een geweldige apostel die de halve wereld in die tijd die beschaafd was rondliep om te vertellen wat hem bezig hield. En wij gaan in die voetsporen volgen. En dan komt Robbie Schuller naar Nederland en u kunt met hem kennis maken op 22 en 24 oktober, want dan spreekt hij u en jou toe. Ik zou zeggen, mis dat niet. Kijk even op onze website, want daar staat alle informatie over alle bijeenkomsten en over de reis. Dat is www.hourofpower.nl. Ik wens iedereen een hele mooie zondag toe. Ik hoop dat deze dienst iets voor jou en u heeft betekend en dat je er de rest van de week mee in kunt. Al was het alleen maar een woord, een gedachte of een lied. Graag, en dat hoop ik, dan tot volgende week.
Robert Vernon Schuller komt binnenkort weer naar Nederland voor tv-opnames en u kunt erbij zijn. Hij verzorgt een inspirerende prekenserie. Samen in de voetsporen van Paulus ontdekken dat alles draait om liefde. Wij nodigen u uit om op zaterdag 22 en maandag 24 oktober 1 of meerdere dagdelen bij te wonen in de Rehoboth-kerk in Hilversum. Reserveer nu via onze website of 035 538 0588.
Thank you.